De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot 37. Lucas 10, de versen 25 tot 37. We lezen het woord Gods nu al dus. En een zeker wetgeleerde stond op, hem op de proef stellende, zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leeft gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult dan hier in uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw vermogen en uit geheel uw verstand. En uw naaste, die gelijk is aan u. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uittogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelfde weg af. En hem ziende, ging hij tegenover voorbij. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag en ging tegenover voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizende kwam in zijn nabijheid. En hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze den waard. En zei tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze 3 durft u de naaste geweest te zijn, datgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 10, daarvan het 36e en 37e vers. Lucas 10, vers 36 en 37. We lezen nu het woord Gods aldus. Jezus vraagt: Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, datgene
die onder de moordenaars gevallen was. En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Gemeente des Heren, gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is altijd gerekend door de eeuwen heen tot de kern van het Bijbels getuigenis. Een gelijkenis die alleen maar voorkomt in het evangelie naar Lucas, spreekt zo duidelijk. Zo onmiddellijk van Jezus zelf. Het Nieuwe Testament komt tot ons met allerlei uitspraken van Jezus en omtrent Jezus. We voelen wel dat juist in de onregelmatigheden en in dat niet in alle evangeliën precies hetzelfde staat. Daaruit kunnen wij zo goed afleiden. Dat het veel te groot is en veel te heerlijk wie Jezus is, wie Jezus was, om dat in menselijke taal en in menselijke begrippen zomaar uit te drukken. Juist het niet gelijkluidende van alle evangeliën, juist dat er zoveel in is, waarin de schrijver weergeeft gedachtegangen en uitwerkingen van wat gebeurd is. Juist al dat alles wijst op een volheid zo groot, zo heerlijk, dat het onuitsprekelijk is. En daarom meen ik dat juist het niet gelijkluidende van de evangeliën veel meer wijst op de stralende waarheid van wie Jezus is, dan dat het een tegenwerping zou zijn tegen de waarheid van de verkondiging. Maar de kern van dit alles, daar waar we het allerdichtst komen bij wat Jezus zelf gezegd heeft, wat niet meer overdenking is, niet meer meditatie, maar onmiddellijk sprake van hem, dat treedt op ons toe in de gelijkenissen en speciaal in deze gelijkenis, die zo groot is en zo diep, omdat hij zo onmiddellijk van Jezus is, dat geen leer, geen belijdenisgeschrift, geen kerkvader, geen theoloog heeft kunnen uitputten, heeft kunnen weergeven wat hier is uitgesproken. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is zelfs moeilijk voor ons om onmiddellijk in een zuivere dogmatische leer weer te geven. Daarmee is geen kwaad gezegd van de dogmatiek, want die zullen we niet kunnen missen, evenmin als de belijdenissen. Maar altijd weer worden we eraan herinnerd dat er hier veel en veel meer is. En dat komt hier wel heel erg op ons aan, als we deze gelijkenis, die is onmiddellijk door Jezus is uitgesproken, zelf gaan aanhoren. En dan kunnen we ook zeggen dat een dergelijke gelijkenis zoveel inhoudt, van zoveel kanten bekeken kan worden, zoveel lagen heeft om te begrijpen. En u herinnert zich wel dat in de loop van de tijden vele malen met elkander hebben gehandeld over deze gelijkenis. En soms dan probeer je te zien, zoals de traditie, de overlevering van de kerk het heeft gezien, zoals de grote Augustinus het geduid heeft, met een allegorese en een symboliek. De beeldspraak heeft hierin geduid en heeft de diepe lijnen getrokken en heeft gezegd, het gaat hier om Jezus, die de zondaar redt. Dat is een kant, dat is een benadering. En wellicht mag het ook zo gebruikt worden en kan het ons stichten en sterken in de levensstrijd en kan het ons voeren tot het eeuwige leven. En het zal er wel in nageklonken hebben. Maar ik zou graag nu vanavond het van een andere kant willen aanvatten. Ik zou graag tot de meest eenvoudige betekenis van de woorden willen terugkeren, met het grote gevaar dat ik het moeilijk kan inpassen in wat ik als samenvatting heb leren zien van het Bijbels getuigenis, omdat het daar bovenuit gaat. En in de tweede plaats zullen we er moeite mee krijgen om het in te passen in de levenspraktijk en ook in onze christelijke levenspraktijk. Maar daarvoor mogen wij niet terugschrikken. We moeten luisteren naar het eenvoudige van het woord zelf, dat zo diep is. Nog eens gezegd, je kunt er op vele andere wijzen over spreken. En het ligt er allemaal in. Het is onuitputtelijk. Maar ik kies vanavond. Ik word gedrongen om te kiezen voor het allereenvoudigste, onmiddellijke woord, zoals we het zonder beeldspraak en allegorese en symboliek, voor zover dat mogelijk is, want ieder woord is natuurlijk toch ook weer een symbool, maar zoveel mogelijk luisterend naar de eenvoudige, onmiddellijke betekenis die het niet voor ons heeft, want dan verduisteren we het, dan passen we het aan onszelf aan, maar zoals het oorspronkelijk gehoord is toen Jezus het uitsprak. Ik weet niet of dat lukt, ik hoop dat de Heilige Geest ons daarbij helpt en dat de vermogens en de gaven die God u als gemeente en mij als dienaar geschonken heeft, die wij in geen van allen verdiend hebben, dat we met elkander daar iets van mogen verstaan. Nu, na deze misschien wat te lange inleiding, maar die toch uiterst noodzakelijk is om de wijze van aanpak nog eens te verdedigen en tegenover de andere prediking die ik over dit onderwerp heb gehouden te stellen, zonder die eerdere te verwerpen, heb ik u dit toch moeten zeggen. Er wordt ons hier gesproken van een wetgeleerde die tot Jezus komt. Dan moeten we al met de vertaling ontzettend oppassen. Als je achterdochtig bent, broeders en zusters, dan verteken je de dingen gemakkelijk. En in vertalingen en bij vertalers zijn dikwijls achterdochtige mensen. En achterdocht is een akelige eigenschap. Men heeft vertaald dat hier een man, een wetgeleerde, tot Jezus komt. Men is zelfs zo ver gegaan om te vertalen, die hem in de val wilde laten lopen. Terwijl je het woord ook heel eenvoudig kunt vertalen. Hij wil Jezus beproeven. Dat wil zeggen, hij wil Jezus toetsen aan het laatste en hoogste wat hem is toevertrouwd, zijn traditie, zijn verklaring van de Heilige Schrift. Jezus is in zijn leven gekomen. Jezus is anders dan wat hij gewend is. En dat andere, is dat meer, het meerdere of is dat het mindere dat hij heeft? Hij wil Jezus toetsen, hij heeft geen rust, hij wil de laatste vragen stellen. En hij zegt, de vraag waarom uiteindelijk alles draait, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om het koninkrijk Gods in te gaan? Hoe moet ik leven naar het koninkrijk Gods toe? Dat is toch een vraag, de laatste vraag die iemand kan stellen. Ik stel die aan Jezus en Jezus geeft een heel merkwaardig antwoord. Jezus geeft een indirect antwoord. Dat is zo prachtig. Dikwijls staan wij klaar om direct als iemand ons ontvraagt, om dan maar direct te gaan vertellen wat we er zelf van vinden. Als Jezus de volheid zou openbaren die hij is en die uit de hemel heeft meegebracht, dan was deze man wellicht overstelpt. Maar Jezus voert een gesprek. Jezus roept op het goede wat bij die man aanwezig is. En dat is zo belangrijk. Als we een gesprek met iemand voeren, kunnen we een heleboel zeggen. En dan kunnen we helemaal gelijk hebben. Maar het is beter dat we dat niet zo direct doen. Want dikwijls met al dat goede dat we zelf hebben, en dat gelijk en die waarheid die we hebben, is het zo dat we het goede in de ander dicht laten slaan. Jezus roept het goede, al is het dan nog beperkt, uit deze man op. Hij is toch niet voor niets een wetgeleerde. Jezus gaat er toch niet aan voorbij. Het is toch niet niets als een mens zijn hele leven, al doet hij het dan niet 100% goed, maar als een mens zijn hele leven worstelt om te verstaan wat de Heilige Schrift inhoudt, dan kun je toch zomaar niet weggooien, broeders en zusters. Dat doet Jezus ook niet. Jezus had het gemakkelijk kunnen doen, en als één de recht toe had gehad, was hij het. Maar hij doet het niet. Hij vraagt aan die man, wat is in de wet geschreven? En dat is niet schoolmeesterachtig, zeg nou eens op, laat nou eens zien je kennis. Maar Jezus vroeg eraan toe, hoe leest gij? Hoe verstaat gij? Met andere woorden, die wet, en hoe versta je dat? Met andere woorden, je kan onmogelijk de hele wet, kun je opsommen. De 10 geboden niet eens, maar de wet is veel meer, de Torah. Hoe leest gij, met andere woorden, wat is voor u, wetgeleerde, de kern? Wat is de slotconclusie? De slotsom bedoel ik, van alles wat je in je leven hebt bestudeerd, waar je je leven aan gegeven hebt. Wat is nou al die uren, nachtelijke uren soms, die over die Torah, over die Heilige Schrift, heen gebogen hebt gezeten. Wat is nu, hoe leest gij? En dan zegt die man, die ontzaglijke samenvatting, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geen uw hart, met geen uw ziel, met geen uw vermogen. Het Lucas evangelie voegt er dan aan toe, wat niet oorspronkelijk in de wet staat, met uw verstand, ook met uw bewuste inzicht, wat een uitwerking van het eerdere is. Dat is de samenvatting. Hij beroept zich op een tekst. Het is niet een parafrase, het is niet iets, een samenvatting die hij zelf geeft, maar hij vat een kerntekst. En dan neemt hij de tweede erbij. En uw naaste zult gelief hebben, uw naaste die immers gelijk is aan u. En Jezus zegt, dit is zo'n samenvatting die deze man heeft gezien. Jezus zegt, gij hebt recht gesproken. Dat is wat als Jezus, de Zoon van God, het woord God zelf, de waarheid God, als die zegt, gij hebt recht gesproken. Dat is niet niet. En dan zegt, voegt Jezus eraan toe, doe dat en ge zult leven. De man heeft gevraagd naar het eeuwige leven. Maar het eeuwige leven, dat is niet iets wat bij de dood begint. Het eeuwige leven is niets anders dan de consequentie van een bepaald soort leven hier en nu. Mensen zitten altijd te zeuren over de toekomst en over het eeuwige leven. En het eeuwige leven is niets anders dan de voortzetting, dan de consequentie, dan de gevolgen van een leven op een bepaalde manier hier en nu. Dat is in de juiste verhouding tot God. Dus er is geen scheiding. Doe dit en je zult leven. Wie dit doet, die leeft. En die zal leven. Ook in de toekomst. Ook na de dood. Dat is duidelijk, heel duidelijk allemaal uitgesproken. En dan zegt die man, heeft het wel allemaal samengevat. En het eerste, daar meent hij toch wel iets van te verstaan, die liefde tot God. Maar dan komt er zoiets, de interpretatie, de uitleg. God, ja, over God kun je uiteindelijk niet zoveel meer zeggen. Want dat is duidelijk, dat God boven alles is, dat God enig is, dat God zo is, dat je hem boven alles moet liefhebben. Dat is onaanvechtbaar. En dat het niet anders kan als hem iemand maar iets van God beseft. Maar de grote moeilijkheid is de naaste. Er wordt hier gesproken van een liefde voor de naaste. En dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws niet dat woord naaste dat zo aan ruimtelijkheid doet denken. Want het woord naaste betekent eigenlijk buurman. Maar het betekent veel meer degene die je in een bepaalde situatie aantreft. Ik kan het beter vertalen met het oude Nederlandse woord genoot, deelgenoot, lotgenoot. We hebben daar eerder over gehandeld. Hij vraagt, en er staat erbij, zichzelf willende rechtvaardigen, want hij heeft tenslotte, Jezus heeft hem het antwoord laten geven op zijn eigen vraag. En dan zou het kunnen schijnen alsof hij die vraag helemaal voor niets gesteld had. Maar er is blijkbaar in dat antwoord voor hem nog een buitengewoon belangrijke vraag. Ja, maar wie? Wie is mijn naaste? Want dat horen we nu zomaar en dat neemt iedereen maar aan en daar heeft iedereen zijn mening over. Wie de naaste is, ik geef een paar antwoorden. Wie de naaste is. Er was een opvatting, de naaste, dat is alleen maar je soortgenoot en je lotgenoot. Dat is dus je volksgenoot. De man die in dezelfde omstandigheden leeft als jij, je volksgenoten. Degene die tot je eigen groep behoren. Om het nou maar zo te zeggen, of tot het volk. En er zijn ook mensen, en dat bestond in de oudheid ook, die zeiden, je bent cosmopoliet. Wereldburger, dat was sedert de veroveringen van Alexander de Grote, was dat algemeen geworden in de wereld, in de Griekse wereld. Dan zei men, je naaste, dat is uiteindelijk, als je werkelijk verstaat wat wereldburger is, dan is je naaste, dat is iedereen, dat is ieder mens, iedereen is je naaste. Die twee uitersten waren er, in deze beide opvattingen, die bestonden. En deze wetgeleerde, die worstelt met iets. En hij is er niet uit. Het is in beide onduidelijk. Die volksgenoot, u weet wel oorspronkelijk, het oorspronkelijke woord naast in het Hebreeuws, ik heb er meer op gewezen, dat betekent eigenlijk weidegenoot. Degene die zijn vee het recht heeft in dezelfde weide te drijven. Ik heb het meer gezegd zoals dat oudtijds in de hoenwaard gebeurde. Met die scharen, weet u wel, ieder had bepaald recht om zoveel beesten in zo'n stuk land te drijven. Dat was nou oorspronkelijk, als je nou tot zo'n weidegenoot hoorde, dat was het oorspronkelijke woord naaste, zoals je dat nog bij de Arabieren in het Arabisch vindt, wat dus een grondstam is van de Semitische talen waar het Hebreeuws ook toe behoort. Het is hoe langer hoe meer tot volksgenoot geworden. Dat was van de Joden onderling, maar de schriftgeleerde weet wel dat het dat ook niet kan zijn. Is het dan zomaar de wereldburger? Slaat het zomaar op iedereen? Moet je dus iedereen evenveel lief hebben, wie het ook is? U ziet wel, er zijn een heleboel vragen. We praten er ook heel veel over met elkaar. En we weten het allemaal zo precies wat wij in onze naasten moeten doen, zoals we spreken. En het is allemaal goed. En we spreken over de lijdende mens, die onze naaste is en die we moeten helpen. Op zichzelf is dat wel waar. Maar het is een vraag of in dit verband van de naaste gesproken wordt. En dan gaat Jezus die gelijkenis vertellen. Die gelijkenis die ik in het kort probeer weer te geven en tegelijk te duiden. Jezus gaat deze man antwoord geven. Een antwoord op zijn laatste vraag. Wie is mijn naaste? Een zekere mens reisde van Jeruzalem naar Jericho. Daalde af, staat er eigenlijk. En nu kunnen wij dat symbolisch gaan duiden. Je kunt ook heel eenvoudig zeggen, het is een bekende gevaarlijke weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat wisten de mensen. Dat was een weg waar veel rovers waren. Dat was gevaarlijk om daar langs te gaan. Een zeker mens. En we kunnen aannemen dat Jezus hiermee bedoelt een volksgenoot, een Jood. Het wordt niet met nadruk gezegd, maar het is wel aan te nemen een man die van Jeruzalem naar Jericho reist. Hoewel daar ook andere mensen kunnen reizen. Een zeker mens staat er. En toch valt de nadruk op de mens. En dan wordt die man die daar reist door de rovers overvallen, zegt Jezus. En ze schudden hem niet alleen uit, neemden hem niet alles af. Maar ze ranselen hem, ze slaan hem en hij blijft half dood liggen. Hij is in een erbarmelijke toestand. Waarschijnlijk hebben ze gedacht dat hij dood was, maar hij was niet helemaal dood. En dan gaat het gebeuren. Dan komt er langs diezelfde weg, ook die gevaarlijke weg, een priester. Priester, dat is iemand die in het heiligdom des Heren dienst doet. Die nauwgezet moet zijn in het belang van de eredienst, uit eerbied en liefde voor God, uit eerbied voor zijn volk, uit eerbied voor de volkeren die door het volk van Israël, zijn Messias, gered moeten worden. Die man gaat daar langs en die ziet daar die gevallene onder de slagen van de rovers liggen, half dood. En dus moet u erop letten, er staat in de tekst iets heel belangrijks. Er staat, hij ziet hem. En er wordt een woord voor zien gebruikt en er staat het woordje hem bij, hij ziet hem. Zien, je kunt op zoveel manieren zien. Je kunt oppervlakkig zien. Je kunt er langs heen kijken. Maar dit zien betekent dat hij alles zag wat er aan de hand was. En niet zomaar algemeen, maar hij zag hem. Priester zag niet alleen een algemene nood, maar zag die onherhaalbare mens. Hij heeft dus tot dat zien, dat wijst erop dat die priester tot in het diepst van zijn wezen gevoeld heeft wat daar plaatsvond. En nu zijn wij zo gemakkelijker mee, dan zeggen we, wat een beroerde kerel. En ik ken al die toepassingen wel, je moet het toch maar van de kerkse mensen hebben. En die gaan er voorbij en dan komt er straks zo'n wereldse man, zo'n Samaritaan en die doet het. Ik ken die redenering, maar ze hebben er ook dan niets mee te maken. Dat is allemaal een verhaaltje wat de mensen zelf werpen op zo'n Bijbelverhaal. Omdat ze vertwijfeld zijn van de diepte, daarom moet er maar een ander sprookje uitkomen en moet de tekst maar buikspreken. Zo doet men meestal, want daar heeft het nou net niets mee te maken. U moet eens even verstaan voordat u die priester veroordeelt. Wat die man gedaan heeft. Waarom hij handelde zoals hij handelde. Nu, gemeente. Die priester, die ziet daar die man liggen. Die priester heeft een hoge taak. Die heeft zijn priesterambt. Die moet rein zijn. Als een priester een lijk aanraakt, of iemand die verontreinigd is door bloed, dan mag hij zijn dienst niet doen. Dan kan hij geen priester meer zijn. En wat is er belangrijker dan priesterschap? En dan in de tweede plaats, het kan een dapper man zijn. Het kan een man zijn die alles wil doen, die het in zich voelt. Dat hij die man wil helpen die daar ligt. Maar hij heeft niet alleen een verantwoording als priester. En dat was een grote verantwoording. Hij heeft ook een verantwoording als hoofd van een gezin. Hij had wellicht een vrouw. Hij had wellicht kinderen. En daar ligt zo'n roekeloze man die zich waarschijnlijk veel te veel gewaagd heeft. En die veel te veel bij zich heeft gehad. Zo'n kerel die eigenlijk geen verantwoordelijkheidsbesef had. En die op een tijd ging dat het er gevaarlijk was en die niet uitgekeken heeft. Is het zo? Moet de priester zijn heilige dienst opofferen aan zo'n avonturier die daar ligt? Moet hij, die voor een gezin te zorgen heeft, die een echtgenoot van een vrouw is, moet zo iemand zijn hoofd daaraan wagen dat die rovers, als hij er zit, terug kunnen komen en hem doodslaan? In de eerste plaats kan hij verontreinigd worden en in de tweede plaats kan hij zijn gezin van een man en een vader beroven. En dan kun je heel idealistisch erover praten en je kunt heel mooie dingen zeggen. Je kunt zeggen, ja, dat moet je maar doen, maar... Is dat waar? Is dat geoorloofd? O gemeente, er zijn in het leven honderden excuses van vrome en mooie, diepe dingen en daden van naastenliefde die in diepste wezen bedreven worden om van de belangrijkste taken die je in je leven hebt gekregen weg te lopen. Hoort u dat? Ik zeg ijzige, akelige dingen. Maar je moet, als je over deze tekst spreekt, moet je tot het laatste zien. Er zijn zoveel dingen, mooie leuzen, mooie daden, schitterende dingen, daden van naastenliefde, die mensen verrichten in diepste wezen. Ja, ze durven het niet eerlijk te bekennen en zullen het voor zichzelf ook nooit bekennen. Die ze alleen maar doen om weg te lopen van hun eerste taak en hun eerste opdracht. Hoeveel mensen hebben daden van mensenliefde gedaan, eenvoudig omdat ze hun gezin wilden ontlopen. Eenvoudig omdat hun huwelijk niet goed was, omdat ze zich niet met hun vrouw konden confronteren. Dat ze alder maar weg moesten zijn in het goede werk en in allerlei dingen en zich uit moesten sloven voor alles. En desnoods het vuur uit de schoenen liepen voor een ander, maar zich om hun vrouw niet bekommerden. En ook om hun kinderen niet en om het eerste wat ze moesten doen. En er zijn mensen die ik weet niet wat hebben gedaan, terwijl ze het eerste wat ze moesten doen, was de verhouding tot hun God en hun godsdienst en de gemeente en de kerk waarbij ze hoorden. En hoeveel excuses zijn er niet? En hoeveel mensen zijn er niet geweest die een hoop dingen zich versnipperd hebben? Oh, ik heb het te druk voor alles. Ik zie het onder collega's. Wat is het niet goed als je eens een keer een goed gesprek met elkaar hebt over de laatste dingen van Gods woord, dat je met elkaar worstelt om te gaan. We hebben geen tijd, onze agenda's zijn vol. Dat lijkt allemaal mooi, maar het is een uitermate groot gevaar. Een mens kan in de deugd en in het groeien en in de zogenaamde naastenliefde zijn eigen dingen ontlopen.
als die priester zijn priesterdom moe was, als die er niet meer in geloofde, als die zei, wat doet eigenlijk die eredienst daar, als die een ongelukkig huwelijk had, als die niet meer om zijn kinderen gaf, als die geen gat meer zag in de opvoeding, oh, wat was dat dan een buitenkansje, die man die daar lag. Nou kon hij zich excuseren dat hij niet in de tempel hoefde te zijn en dat hij niet voor zijn gezin hoefde te zorgen. Wat prachtig, wat een uitkomst. En het komt als een aanvechting op hem aan. Oh, hij ziet daar die man krimpen en zijn hart is zo goed en hij wil zo graag, maar priester tot priester geroepen. Hij heeft eenmaal het woord van trouw gegeven aan zijn vrouw. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij voelt het bijna als een verleiding. Hij gaat voorbij. Hij gaat voorbij, hoe moeilijk het ook voor hem is. Maar hij gaat voorbij in een hoge plichtsbetrachting. In iets wat hij moet doen. En het komt steeds, dat beeld komt op hem af. En hij zal het niet vergeten. En hij weet dat hij de nachten voor zal wakker liggen. Hij weet dat zijn onrust er is. En dat hij geen troost vindt om uit zijn conflicten te komen. Maar zijn plicht is meer. En daarom, die man, die heeft iets gedaan. Die is plichtsgetrouw. Die is gebleven. Die is een trouw priester. Een trouw echtgenoot. En een trouw huisvader geweest. We mogen hem niet beschimpen, want we zijn zo gemakkelijk met al die dingen. Dat is het eerste. En het tweede is die leviet. Ja, een leviet, dat is een andere man. Daar zit ook een ander motief. Het zijn niet allemaal zulke motieven. Er staat van die leviet iets heel anders. Die priester, dat is een groot mens. Dat is een mens die heeft gezien. Een volwassen mens. Een mens met plichtbetrachting. Een mens op wiens woord je aan kan. Een mens die trouw is. Maar die leviet, dat is hier een kleine man. Dat is een man die dan reist en die ziet daar die man liggen, maar dat staat niet. Dat is heel merkwaardig, daar moet u op letten, want ieder woordje gaat het om. De Statenvertaling heeft er wel, die heeft het keurig schuin gedrukt, cursief gedrukt, zag hem, maar dat staat er niet in de tekst. Er staat alleen, hij zag en hij ging tegenover voorbij. Wat zag die leviet? Die leviet zag het gevaar. Die zag die man niet. De priester had die man gezien in zijn nood. En had het daarom veel moeilijker. Die leviet die dacht alleen aan zijn beperkte verantwoordelijkheid. En die dacht dat hij moest gehoorzaam, dat hij op tijd in de tempel moest zijn. En die dacht ook aan zijn eigen hartje. En die dacht ook aan zijn gezin. Maar die was zo klein dat hij niet eens zag. Die man, die zag die niet. Hij zag alleen maar die gevaarlijke weg en die gevaarlijke omstandigheden. En die man die ging door. En dan komt daar, en het is steeds bij geval. Er staat het woord bij geval. Geval is geen toeval. Maar geval is iets wat God op je weg brengt. En nu komt daar een Samaritaan. Ja, het is een Samaritaan. Dat is een mens die stamt gedeeltelijk van Joden af. En gedeeltelijk van heidenen. Het is een mens met een beperkte opvatting van de waarheid. Hij haalt de dingen een beetje door elkaar. Staat ook in de Heilige Schrift. En hij heeft, er bestaat een vijandschap tegenover de Joden. En ja, er zit aan beide kanten schuld. Maar hij ziet die man liggen. En dan staat er, hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Hij ziet ook. Hij ziet het helemaal. En ja, al die overwegingen van die priester, die zijn er ongetwijfeld ook. Misschien is die nog zelfs veel zakelijker. Maar er is iets anders. Hij wordt met innerlijke ontferming wordt die bewogen. Wat is dat nu, innerlijke ontferming? Ja, daar staat een woord dat eigenlijk ingewand betekent. Je weet wel, broeders en zusters, als je erg geschokt bent, hè? Als je heel erg geschokt bent, dan, Dan word je ingewand bewogen. Dan voel je het in je binnenste, in je organen. En blijkbaar heeft de Bijbel, de oorspronkelijke Hebreeuwse taal, een heel merkwaardige kijk hierop. Namelijk dat de diepste bewogenheid, de diepste innerlijke ontferming, eigenlijk een vrouwelijke eigenschap is. Het is heel merkwaardig, daar kunnen we niet aan voorbij gaan, broeders en zusters. Er wordt wel eens gesproken over de betekenis van de vrouw in de Bijbel. Maar het woord innerlijk bewogen, met innerlijke ontferming bewogen zijn, daar wordt een woord gebruikt dat typisch uitgaat van een vrouwelijk gevoel. Het is namelijk het woord baarmoeder. Dat is dus een baarmoeder die geschokt wordt, die in beweging gebracht wordt. Dat is het diepste gevoel, dus een uitsluitend vrouwelijk gevoel. Het is merkwaardig dat bij de vrouw van nature is aangelegd op de diepste erbarming. Dat is dus de mogelijkheid van erbarming. En als het Hebreeuws nu wil gaan zeggen wat innerlijke ontferming, wat erbarming is, dan blijft het niet bij het woord baarmoeder. Maar het gaat er wel van uit. Het is namelijk de meervoudvorm van het woord baarmoeder. En daardoor wordt het boven de natuur uitgeheven. Er wordt gezegd, het is niet genoeg, de baarmoeder. Het is het meervoud ervan. Dat gevoel wat de vrouw in de baarmoeder kan hebben, dat wordt vermenigvuldigd. En daardoor wordt het vergeestelijkt. En kan een man er ook deel aan hebben. Kan een man het ook krijgen. Maar het grondgevoel ligt daarin. En nu voelt u, broeders en zusters, eenvoudig door zo'n woordje te spellen waar men nu mee bezig is in onze maatschappij. Eerste gevoel, dat is wat de vrouw in de baarmoeder voelt. De liefde voor de ongeboren vrucht. Men wil legaliseren dat dat vernietigd wordt. Hier wordt niet een aanslag alleen gedaan op het ongeboren kind, op het ongeboren leven. Dat zegt men veel te vlak. Hier wordt een aanval gedaan op het hart van alle erbarming in de maatschappij. Want de grond ligt in het gevoel van de baarmoeder, van de vrouw, van de ongeboren vrucht. En dat betekent, dat gevoel versterkt, betekent erbarming in het Hebreeuws. En als men dit aanpakt, dan vermoordt men in een volk het gevoel van erbarming. En wat gebeurt er dan? In Psalm 82 staat het. Volkeren waar de erbarming in wordt uitgeroeid, die worden vernietigd, die gaan te gronden, die vallen onder het oordeel. O broeders en zusters, als je doodgewoon woordjes spelt in de Bijbel, tot wat voor conclusies je dan komt, zo erg dat je ze bijna niet durft uit te spreken, en toch gaat het om het heil. Die Samaritaan was met innerlijke ontferming bewogen, zijn ingewand was bewogen, zo, nou ja, als dat je overkomt. Kijk, weet u wat er dan gebeurt? Dat is niet een natuurlijk gevoel, dat is veel meer, dat is dat zeldzame, alles blijft eigenlijk buiten je. Wanneer kun je nou eens een ander mens ontmoeten, dat niet bij praten blijft, medegevoel, medeleven, medelijden, ja, zover kun je allemaal nog komen. Maar nu echt helemaal dat je ingewand bewogen wordt. Ja, als dat gebeurt, dan heb je een contact gekregen. Dan is er een verband gelegd. Ja, hoe kom je daartoe? Dat kun je toch zelf niet? Zo'n contact, zo dat je dat die ander niet buiten je kan blijven, dat je eenvoudig niet verder kan gaan. Ja, dat is een macht Gods die gemeenschap sticht. Erbarming, zo'n erbarming, dat is een band die God geeft. Die man die kan eenvoudig niet verder, die heeft ook al die overwegingen. Die voelt ook dat hij onverantwoordelijk is en dat hij misschien zijn leven in de waagschaal stelt en al die dingen. Maar hij kan niet anders. Hij is met innerlijke ontferming, is die bewogen en het is geen kortzichtigheid meer. Dat is bij die man geen vlucht meer. Dat is niet om van zijn verantwoordelijkheid af te komen. Al die motieven die zijn er niet. Hij is alleen maar gegrepen. Hij is door Gods eigen wondermacht. Door de liefde Gods is die verbonden aan die anderen. Dan gaat het open en dan kan hij niet anders dan die wonden verbinden. O, die daarin gieten en wijn. En dan neemt hij hem op zijn beest wat hij bij zich heeft, op zijn lastdier. En hij brengt hem in de herberg. En hij geeft de waard geld om voor hem te zorgen. En hij zal betalen als hij terugkomt. En zal hij wat waard aan die man ten koste gelegd heeft, dat zal hij hem betalen. En dan gaat hij verder. Heeft die man verzorgd. En dan komt de vraag van Jezus. Want het gaat toch immers om wie is mijn naaste? Hij vraagt aan de wetgeleerde Jezus, die het verhaal gehoord heeft en die het begrepen heeft. Wie dunkt u de naaste te zijn geweest van degene die onder de rovers gevallen is? Ja, en dan moet u goed opletten. Wie dunkt u de naaste te zijn geweest? Niet van de Samaritaan, of van de priester, of van de leviet. Wie is de naaste van degene die onder de rovers gevallen is? Dus het gaat erom, wie ziet die gevallene als zijn naaste, als degene die hem uit de laatste eenzaamheid en verlorenheid gered heeft, die de tovercirkel van de eenzaamheid, van de verworpenheid, van het dood zijn, van het verloren zijn, doorbreekt. Die wordt door Jezus naaste genoemd. Die man moet antwoorden. Is het de priester? Nee, die heeft de tovercirkel dichtgelaten. Die man bleef daar liggen. Al helemaal gemotiveerd. Die priester deed zijn plicht. En die leviet ook. Maar die Samaritaan. Die man antwoordt. Wie? Jezus vraagt, wie dunkt u de naaste te zijn geweest? En hij zegt, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En nu nog een woordje, broeders en zusters. Het duurt een beetje lang, maar het is toch een leerdienst 's avonds. Het is, wat is dat barmhartigheid? Want er is weer zo'n woord waar je elkaar mee kan doodgooien. Weet u wat het woordje barmhartigheid is? Wat in het Grieks een vertaling is van het Hebreeuws. Het woord barmhartigheid, dat is hetzelfde als genade. Precies hetzelfde in het Hebreeuws. Of dat mooie woord wat wij nog kennen uit het Frans, gratie. Dat is ook tegelijk mooi, bevallig. Gratie, genade, barmhartigheid. Betekent precies hetzelfde. Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Die is de naaste. En wat is nu eigenlijk die barmhartigheid? Wat is die genade? Weet u wat dat is in de Bijbel? Het Bijbelse woord genade. Als iemand barmhartigheid of genade bewijst, dan doet hij dat alleen niet als hij zijn plicht doet. Niet als hij gewoon goed is. Ook niet als hij gewoon de geboden vervult. Maar genade in de Bijbel, wat barmhartigheid genoemd werd, dat is als iemand boven zichzelf uitkomt. Boven wat hij moet zijn. Boven wat van hem verlangd wordt. Boven wat hij gewoonlijk doet en kan, dat hij eens tot dingen komt waarvan mensen zeggen, hij is gek, hij is onverantwoordelijk, wat doet hij? Hij stuurt alles in de war op zo'n manier als de mensen zeggen, ja, dat kan hij ook niet altijd doen. Hoeveel keer kan een mens in zijn leven volstrekt boven zichzelf uitkomen? En het hoogste zijn wat ooit door God aan mogelijkheden in hem is gelegd. En wat God als allerhoogste mogelijkheid steeds in hem ziet. Dat komt zo weinig voor. Maar als dat wat boven het gewone recht, boven de gewone ordening, boven de gewone plicht uitgaat. Als dat gebeurt, dan spreekt de Bijbel van barmhartigheid. Wat is die barmhartigheid van ons dan armzalig? Want daar blijven we dikwijls helemaal onszelf bij. Als je werkelijk barmhartig bent, als werkelijk de genade Gods, als die door je heen gaat werken, als er werkelijk genade komt, dan kom je ver, ver uit, boven jezelf, boven je beste gedachten, boven je beste mogelijkheden. En je lacht en je spot op een ogenblik met alles wat je voor gewoon hebt aangezien. Je komt tot datgene waar je niet anders door kan. De genade Gods wordt vaardig over je, zoals de geest des Heren vaardig werd over Simson, die waarschijnlijk helemaal geen gespierde man was. Zoals de dwazen hem voorstellen. Hij was waarschijnlijk een klein mannetje, wat misschien uiterst zwak was. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. Hij kwam boven zichzelf uit. Dat is genade. Dat is barmhartigheid bewijs. Die priester had gelijk naar het recht. En die leviet had een beetje gelijk. En de Samaritaan had naar de gewone rechtsorde helemaal geen gelijk. Maar als de graad. Als de genade komt, dan is het wat anders. Dat is toch ook met het gratierecht zo. Een koningin bij de gratie Gods, die heeft nog het recht om iemand die schuldig is, die ter dood veroordeeld is, om die gratie te geven. Dat is buiten het recht om, dat is boven het recht. Dat herinnert er ons aan dat er een God is, die gratie geeft, die genade geeft. Broeders en zusters, en daarom is het zo erg als een parlement gaat praten over gratie. Als dat met elkaar met de helft plus één moet uitmaken, dan is er toch niets meer van over wat gratie in de diepste zin van het woord is. Ach, het een hangt met het ander samen, broeders en zusters. Als die dingen werkelijk opengaan, hier wordt gesproken van genade. Gratie. Het is zo barmhartigheid. Hij heeft gedaan wat hij niet schuldig was te doen. Als je doet alleen maar wat je schuldig bent, ach, dan ben je nog een onnutte dienstknecht. We denken altijd dat we dan naast de liefde bedrijven. Maar het gaat hier om boven jezelf uit te komen. En waar komt de mens boven zichzelf uit? Dat is bij de gratie godsmacht. Over hem wordt. Dat zijt u, de mensen in de geschiedenis, in de gemeente, in de volkeren, ze zijn dikwijls onopvallend, die boven zichzelf uitkomen, omdat ze waarachtige barmhartigheid bewijzen, omdat God, de geest des Heren, vaardig over ze werkt. En ze dingen laat doen die ver boven mogelijkheden uitgaan. Dat heeft die Samaritaan gedaan. En nu het laatste. Het gaat om de vraag. Je naaste lief hebben. Dat is niet, broeders en zusters, wat die Samaritaan deed aan de Jood. Dat is wel liefde. Dat is erbarming. Het gaat hier om iets anders. Jezus vraagt, wie van u denkt u de naaste te zijn geweest die hij dus moet lief hebben van de gevallenen? Het gaat niet nu meer om de liefde van de Samaritaan voor de Jood, maar Maar het gaat van de Jood om de Samaritaan. De man antwoordt, zijn naaste is, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En het gebod van de naaste liefde, dat betekent niet, het betekent dat ook, dat je je richt op iedereen, de naaste, die je moet lief hebben. En daarom staat er, dat het eerste en het tweede gelijk is. Het eerste en het tweede gebod, God lief hebben, de naaste als jezelf. De naaste, dat is nu juist degene in wie de goddelijke genade openbaar wordt en het jou, u en mij overlevert. Die mensen en die ogenblikken in mensenlevens, daar moeten we op afgaan. Die mensen die boven zichzelf uitkomen, omdat ze door de genade Gods aangegrepen worden. Daarop draait de wereld nog, want de wereld draait alleen op de genade Gods. En het gaat erom dat we niet juist die lief hebben, die boven zichzelf uitkomen. Als we dat doen, dan hebben wij een oog voor waar Gods genade in deze wereld treedt. En dat vraagt die liefde en die eerbied, niet alleen voor die dragers van die genade, maar voor de Heere God zelf, die aan deze mensen de genade schenkt. O broeders en zusters, we vatten het altijd zo verkeerd op, het gebod van de naaste liefde. Dat is niet de liefde voor de lijdende. Dat wordt ook gevraagd, natuurlijk. Maar de naaste liefde, dat is nu juist de liefde. En dat is misschien het moeilijkste om op te brengen voor die uitzonderingen die boven zichzelf uitgetrokken worden, omdat ze overweldigd worden door de goddelijke genadekrachten. Dat is het. Daarom moeten wij daar eerbied voor hebben. Dat is het juist wat nodig is, wat we soms bij de eenvoudigste zien als een mens. En de ene mens, die stijgt veel meer boven zichzelf uit dan de ander. Maar zelfs het kleinste stapje dat iemand boven zichzelf uitkomt, dat is een openbaring van goddelijke genade en van barmhartigheid. En moet die man het dan daarbij laten? Wat moet die wetgeleerde daar nu uit leren? Dit, broeders en zusters. Niet dat hij nu als de priester voorbij mag gaan. Als je oog krijgt voor die naaste die boven zichzelf en boven alle mensen is uitgekomen, dan kom je vanzelfsprekend bij de hoogste openbaring daarvan in de wereld. Dat is de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus zelf is eigenlijk de volstrekte naaste die je mag liefhebben. Omdat hij boven alle menselijke mogelijkheden uit is gegaan. Hij is mens geworden. Hij is boven alle menselijke mogelijkheid uitgegaan. Door zichzelf te storten in de dood, in de zoendood des kruises. Als je dat ziet, dan wil je die naaste lief hebben. En alle in wie zijn genade krachtig als erbarming openbaar wordt. Die ga je lief hebben. Maar als je die lief hebt, dan kun je niet zo blijven. Dan word je ook boven jezelf uitgetrokken. Daarom zegt Jezus, doe gij nu desgelijks, handel als die Samaritaan. Heb lief die boven zichzelf uitkomen. Heb Jezus het meest lief. Maar die liefde blijft niet passief vererend. Die liefde voert ertoe dat die barmhartigheid, die genade ook in ons krachtig zich gaat openbaren. En dat wij het voorbeeld van de Samaritaan, in wie de genade Gods zich openbaarde, ten behoeve van de ander, dat wij ook die genade, die in Jezus volkomen geopenbaard is, dat die ook in ons leven zich mag openbaren. Broeders en zusters, het zijn geweldige dingen. Het zijn ontzaglijke dingen. Dingen die je misschien dreigen te verpletteren. En we roepen het uit. als dit in een gelijkenis staat. O God, wees ons zondaren genadig. Amen.